Het is 1 maart. En Jolke zei al, dat is misschien voor u een hele gewone zondag, maar voor ons is 1 maart iets wat echt in onze agenda stond. En doei. Ja. Het is een dag die echt in onze agenda stond. Die steeds dichterbij kwam. Hij kwam soms. Het voelde alsof hij sneller kwam dat we er klaar voor waren. De dag dat we naar 3 diensten gingen. Van 2 diensten naar 3 diensten. Misschien weet je dat we dat ook al eerder hebben gedaan, nog voor corona. Wie was erbij dat we toen 3 diensten hadden? Weet je het nog? Ja, precies. Er waren een aantal mensen die waren er toen ook al bij. Dus we dachten ook ergens van, hey, nu we van 2 naar 3 moeten, we pakken gewoon de draaiboeken erbij die nog ergens in de computer staan en we gaan gewoon verder waar we toen gebleven waren. Toen opeens van 3 diensten naar 0. Hè, we hadden een livestream, goed dat je kijkt. En we gingen, maar tijdens corona kwamen gemeentes bij. Op een gegeven moment na corona hadden we eerst 9, 11, 10, 12. Op dit moment zo'n 14 diensten, 14 kerken die Mozaïek heten in het land. En we hoefden niet terug naar 3 na corona, we gingen terug naar 2. En je zou denken, oké, nu gaan we weer naar 3. We pakken het draaiboek erbij, maar de Heer zei, zo ervaren we dat, nee. Nee, dat laat ik niet toe. Niet eventjes gewoon maar weer de oude draaiboek. Ik wil iets nieuws doen. Ik wil iets nieuws in jullie midden doen, Mozaïek. Ik wil iets nieuws door jullie doen. Dus we gaan niet op het manna van gisteren. Nee, we gaan voor iets nieuws wat God wil doen. Dus juist daarom ook. Juist daarom hadden we de afgelopen week een week van gebed en vasten. Jolke refereerde er al aan. Een week waarin we zeggen, Heer, we willen niet alleen organisatorisch even opschalen. Nee, we willen niet zomaar eventjes wat praktisch meer ruimte maken. Want het is gewoon wat vol. Nee, wij willen in een nieuw seizoen horen wat u van ons vraagt. Wat spreekt u? Waar geeft u openbaring? Heer, waar laat u zien welke richting we als Mozaïek ook op mogen? En ons jaarthema, het wel al eerder gezegd, is prepare the way. En al heel snel werd in november, hey, prepare the way is prepare room. Het is ruimte maken, niet alleen voor mensen, maar God zegt, wil je ook ruimte maken voor mij? Prepare room. Heer, we willen niet alleen een huis van God zijn, we willen ook een huis voor God zijn. Heer, we willen een kerk zijn die met passie, met hartstocht op zoek is naar meer van u. En we willen een kerk zijn die u met passie aanbidt, naar u toe beweegt. En zo hebben we de afgelopen maanden ook, en misschien heb je, de meeste van jullie hebben die reis met ons meegemaakt, zijn we van Prepare the Way naar Prepare Room gegaan en gekeken, hey, wat vraagt dat van ons? Nou, even samengevat, dit was een beetje de reis die we hadden de afgelopen maanden. Hey, Prepare the Way, waar we in september mee begonnen. Dat is eigenlijk Prepare Room, ruimte maken voor God en mensen die hij wil geven. Prepare Room. Waarom doen we dat? Nou, zeiden we doen het vanuit gehoorzaamheid. We geloven dat God het zelf van ons vraagt. Mozaïek, maak ruimte. Prepare room. Maar het is niet alleen, oh, omdat God het zegt, gaan we het doen. Nee, naast gehoorzaamheid is het ook bewogenheid. Omdat we met ontferming, zoals Jezus, over hem wordt het ook gezegd, als hij de massa ziet, met ontferming bewogen is voor de verloren zoons en dochters die hij zo graag thuis brengt in zijn huis. Die herstel vinden, vergeving van zonde, die iets ontvangen wat ze nodig hebben om door te gaan in dit leven. We willen ruimte maken, ook vanuit bewogenheid. Maar hoe doen we dat, zijn we dan? Nou, we zeiden, dat moeten we samen doen, kerk. We moeten het samen doen. Het is niet van, oh, dat doet een team wel. En dan, nee, we moeten dit samen doen. Kerk zijn, ben je samen. De Efezebrief spreekt er zo prachtig over. Samen met elkaar gaan we iets ontdekken van de hoogte, de breedte, de diepte en de lengte van de God. De liefde van God. We hebben daar elkaar in nodig. Samen dienen we. Gods geest geeft zijn gaven aan de gemeente. Zijn charismata. Jij hebt een andere gave dan ik. We zijn een oog en een hand en een voet. En zo zijn we lichaam. We moeten het samen doen. En zeiden we moeten het als goede rentmeesters doen. Want een kerk die je zou kunnen zeggen drukker wordt, voller wordt, waar meer in de agenda komt, dan kan het betekenen dat een klein clubje meer druk gaat ervaren. Nee, zeiden we, moeten goede rentmeesters van onze tijd zijn. Discipelschap is dat we leren goed met onze tijd om te gaan. Dus dat betekent, hoeveel ruimte is er voor kerk? Hoeveel ruimte is er voor huwelijken en gezinnen? En gewoon dat je papa bent. Hoeveel ruimte is er eigenlijk om te gamen? Mag je gamen van Jezus? Denk het wel. Maar ik denk niet 5 uur achter elkaar. Dat denk ik gewoon. Dat denk ik. En een avondje binge-watchen, oké, kan een keer gebeuren. Maar ik geloof niet dat God ons gemaakt heeft voor 7 avonden in de week Netflix een paar uur. Ik denk gewoon dat wij moeten leren dat we dat anders doen. Dus daarin hebben we als goede rentmeesters ook iets te leren. Hoe gaan we zorgvuldig met onze tijd om? Hoe doen we dat? Nou, dat hebben we in de afgelopen periode gedaan. En we hebben daarin ook stilgestaan bij Johannes. Misschien is het opgevallen, maar we hebben de afgelopen maanden af en toe de naam Johannes de Doper laten vallen. En dat is ook niet zo verkeerd, want prepare the way, Jesaja 40, Deborah refereerde eraan, die heeft een vervulling in het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament, alle evangeliën, die koppelen Jesaja 40 aan de persoon, de naam en de bediening van Johannes de Doper. Hij is het die in de woestijn die stem is, die roept, baan voor de Heer en weg, baan voor de Heer en weg. Dus het is niet zo heel gek dat we ook de vorige preek over Johannes hebben gehad. En dat in mijn vorige preek, misschien was je erbij, dat Johannes een beetje aan het eind van zijn leven een vraag stelt. Hij stuurt leerlingen naar Jezus en hij stelt die vraag: bent u de Messias of niet? Een moment van twijfel, van wat gebeurt daar precies met Johannes? Daar hebben we de vorige keer over nagedacht. Maar uiteindelijk, als zijn leven ten einde loopt, is de diepste vraag van Johannes: waar heb ik nou alles voor neergelegd? Waar heb ik mijn tijd aan gegeven? Waar heb ik mijn dagen aan gegeven? Vanaf de geboorte, vanaf mijn moeders schoot, vanaf dat Elisabeth me droeg. Waar heb ik voor bestaan? Waar stond mijn leven in teken van alles of niks? Is hij het of is hij het niet? En als ik straks mijn hoofd op het hakblok leg van Herodes en mijn kop wordt afgehakt. En dat gebeurde met Johannes. Is dat voor alles of is het voor niks geweest? En die vraag hebben we de vorige keer behandeld. En nu pakken we daar het verhaal weer op. We pakken het verhaal op dat Jezus hoort dat zijn neef Johannes is vermoord. En dat staat in meerdere evangelie, maar we lezen het vanuit Matteüs 14. Dus we pakken het verhaal op waarin Jezus hoort. Er zijn leerlingen van Johannes die dragen zorg voor het lichaam van Johannes. Maar ze dragen ook zorg voor de vriend, de neef van Johannes. En ze brengen hem op de hoogte en ze zeggen: u moet weten dat Johannes is vermoord. En als Jezus dat nieuws hoort, dan doet hij het volgende. Laten we het samen lezen. Matteüs 14, vanaf vers 13. Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats. Een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten. En vanuit de steden volgden ze hem over land. En toen hij uit de boot stapte, toen waren ze daar al. Hè? En de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen. En hij genas hun zieken. En bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: dit is een afgelegen plaats. Was ook precies de bedoeling van Jezus, om naar een afgelegen plaats te gaan. En het is al laat. Stuur de mensen weg. Laten ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar Jezus zei: ze hoeven niet weg. Geven jullie hun maar te eten. En ze antwoordden hem: wij hebben hier niets, alleen 5 broden, 2 vissen. En hij zei: breng ze mij. En nadat hij de mensen opdracht had gegeven en op het gras te gaan zitten, nam hij de 5 broden en 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen. En de leerlingen gaven ze dan weer door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd. En toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze 12 manden vol. Er hadden ongeveer 5000 mannen gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Wauw. We duiken in dit verhaal vandaag. Vlak voor zijn overlijden, 2018, was ik bij Hans Esbach, dominee Hans Esbach, die veel heeft betekend voor de kerkelijke vernieuwing in dit land. Een geweldige kerel. die ik een vriend noemde. En we zagen elkaar niet veel. Hij was druk, ik was druk. Maar in 2018 hoorde hij het nieuws dat hij niet lang te leven had. En via via kwam het bericht: Kees, zou je nog op bezoek willen bij Hans? Sommigen van jullie kennen hem. Hij heeft ook in Driebergen nog gestaan in de kerk in Zilverweg. En ik kwam binnen, ik belde aan, deur ging open. Ik kwam binnen en Hans zei: ja, Kees, jij denkt dat je misschien een woord voor mij hebt, maar ga jij maar zitten, want ik heb een woord voor jou. En de mensen die lachen kennen Hans, want zo was hij. Die kennen: ga jij maar zitten, ik heb een woord voor jou. En hij pakte dit gedeelte erbij. Hij ging dit voorlezen. Nou moet je weten dat een aantal weken daarvoor mijn broer Piet was overleden. 54-jarige leeftijd. En dat wist Hans natuurlijk, dat ik een broer plotseling verloren had. En hij vroeg aan mij: heb je tijd om te rouwen? Heb je tijd voor verdriet? Want Kees, daar moet je tijd voor nemen. En toen las hij dus dit gedeelte. Die zin die we net ook gelezen hebben. Toen Jezus hiervan hoorde, waarvan? Van het overlijden van zijn neef en vriend Johannes. Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Zodra Jezus daarvan hoort, trekt hij zich terug. Hij hoort van het overlijden en zijn verlangen is dat hij dus ruimte maakt in zijn agenda voor God, voor zichzelf, voor zijn verdriet, om dit nieuws ook een plek te geven. Hij wil naar een afgelegen plaats om alleen te zijn. Maar wat zegt de Bijbel dan ook? Nadrukkelijk dat hij dus alleen wil zijn en in de slipstream van die ene zin. Maar de mensen hoorden ervan en over land gingen ze al naar die afgelegen plaats. En Jezus ziet ze. En wij zouden dan nu zeggen dat Jezus stapt uit die boot. En hij had natuurlijk kunnen zeggen: nu even niet. Nee, nu niet. Even weg, even me-time. Even me-time, even tijd voor mezelf. Nee, zegt de Bijbel, hij ziet ze, hij voelt bewogenheid. Het woord stond net ook op het scherm. En hij geneest hun zieken. Hij spreekt zijn woorden van leven. Hij komt in verbinding met deze mensen. Jezus, die zo'n behoefte had voor tijd voor zichzelf. Zijn agenda wordt bruut verstoord. En mensen claimen zijn tijd. Maar Jezus heeft nooit iets gedaan wat hij niet de Vader eerst heeft zien doen. Dus hij weet dat zijn Vader nu al van hem vraagt: wees er voor deze mensen. Maar Kees, zei Hans toen, zie je dan wat er daarna gebeurt als de mensen weer naar huis gaan, na die vermenigvuldiging van dat brood, en laten we dat samen lezen, als dat dan allemaal weer achter de rug is, meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. En toen hij hen had weggestuurd, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. Dus Jezus heeft een agenda. Hij heeft een verlangen. Hij wil alleen zijn in een afgelegen plaats. Er komt even iets tussendoor. Maar Hans zei: Kees, je moet daar tijd voor vrijmaken. En zeker als er een plotseling iets in je leven gebeurt, zoals bij een verlies van een broer of wat dan ook. Plan tijd om dat een plek te geven. En ik heb dat ter harte genomen. En vanwege Hans ben ik toen een tijdje later, misschien 2-3 maanden, een paar dagen alleen, de hei op. Dit een plek geven. Bidden. Wat doet het met mij? Hoe raakt het mij? Heer, het bij God brengen. En zie hoe belangrijk rentmeesterschap is. Dus Jezus heeft een verlangen. Hij heeft een agenda. Hij heeft een agenda die wordt even verstoord. Maar dat betekent niet dat het daarmee weg is. Nee, hij weet, dit komt nog wel. En daarom denk ik dat Jezus ons iets heel belangrijks wil leren. En ik zeg dit opnieuw, vooral tegen hen die zo goed hier dienen. Kosters, BAV, koffieteams, productionele mensen. dat je die ook ervaren, dat wow, er gebeurt zoveel en hoe gaan we met onze agenda om? We hebben het gezegd, rentmeesterschap is discipelschap. Als we nadenken over onze agenda, is dat navolging van Jezus. Het is niet, oh, Jezus volgen, dat betekent dat je nooit meer tijd voor jezelf hebt. Nee, Jezus maakte dat hij alleen was. En toen het niet lukte, dan maakte hij dat het later wel lukte. Zie je hoe belangrijk het is dat we Jezus volgen, ook in onze agenda. Dat we nadenken over hoe doen wij dit? Hoe gaan we om met slecht nieuws? Hoe gaan we om met, ook daarin mogen wij Jezus volgen. Dus even, dat is even de kop en staart van het verhaal. Oké? Dat is de kop en staart van het verhaal. We gaan nu even tot slot naar het midden van dat verhaal. Want er zit nog iets tussen. En dat heeft te maken met die 5 broden en 2 vissen. Want als Jezus dus aan het spreken is en woorden van leven spreekt, als Jezus dus de mensen geneest vanuit bewogenheid en met ze is, dan komen de discipelen er wel achter van, hé, wacht even, dit is eigenlijk niet heel erg ideaal. Want wij zitten op een afgelegen plaats, was ook de bedoeling van Jezus. Maar een afgelegen plaats betekent geen bakkerij in de buurt. De mensen hier, die krijgen natuurlijk vast honger. En waar mensen honger krijgen, worden ze hungry en angry. Hangry, weet je, dan gaat dingen mis onder de groep. Weet je. Mensen beginnen een beetje te mopperen op elkaar. En de discipelen denken, we moeten even een management team crisis overleg. Dus die discipelen die komen samen, zo stel ik me dat voor dan. Die komen samen en een van de key leaders die benoemt even, die belegt even een meeting in de agenda. De jongens komen samen. Die zegt, hey jongens, we moeten de Heer een handje helpen. Het worden laat, mensen die hebben honger. We moeten ze even helpen. Die spreken daarover, maken de notulen van de vergadering. Die komen daarmee naar Jezus. Die komen met hun notulen bij Jezus. Heer, wij zullen u alle notulen wel even besparen, wat we allemaal besproken hebben. Maar we hebben wel onze actielijst even met u te delen. En zo ziet het eruit. We hebben een goed idee. Hou u vast, Heer. Dit is wat uit onze management overleg is gekomen. Dus u zult wel onder de indruk zijn van onze enorme leiderschap en inzicht hierin. We hebben een idee voor deze 5000 mensen. Hier komen ze, stuur ze weg. Dat is onze oplossing. Stuur ze weg. Trouwens, die oplossing kregen wij ook van mensen. Terwijl het drukker en drukker en drukker werd. Hey, leiding van de kerk, we hebben een idee. Je moet gewoon zeggen, het is klaar, vol is vol, zoek iets anders. Stuur de mensen gewoon weg. Dat kan toch niet? Dus Jezus hoort dat prachtige advies van zijn discipelen. En die zet daar iets tegenover. Die zegt, nou, weet je wat? Ik heb een ander idee. Ze hoeven niet weg. Een leuk gesprek dit. Ik vind het een geweldig gesprek. Stuur ze weg. Nee, ze hoeven niet weg. Ze hoeven niet weg. En dan komt als klap op de vuurpijl. Hier wordt het pas echt een leuk verhaal. Ze hoeven niet weg. Geven jullie hem maar te eten. Nou, dit vind ik dus prachtig. Dit vind ik echt geweldig. Want dit is de reactie van de leerlingen. Oh, maar Heer, wij hebben hier niets alleen. We hebben hier niets alleen. En ik hou van die zin. En ik heb in die zin in mijn Bijbel daar stipjes achter gezet. Want dat is nou precies waarvan ik geloof, waar God naar op zoek is. Naar mensen, mannen, vrouwen, jongeren, die zeggen, Heer, ik heb helemaal niks. Alleen? En dan komt er iets. Of ik kan helemaal niks. Alleen? En dan komt er iets. Dus ik kan helemaal niks. Alleen zus en zo. Ik heb helemaal niks. Alleen en dit en dat. Maar het schijnt dat God kan wonderen doen met zus en zo en dit en dat. Geloof je het? God doet wonderen met zus en zo en dit en dat. En jij denkt, ik heb niks. Ik heb alleen Mozes. De grote Mozes die uiteindelijk het volk uit de woestijn haalde. Even uit Egypte naar de woestijn en weer in het beloofde land. God vroeg aan Mozes. Mozes, wat heb jij in de hand? Hij vroeg niet, wat heb je niet in de hand? Hij vroeg niet, waar heb je geen controle over? Hij zegt, wat heb jij in de hand? En dan zei hij, ik heb een staf. En dan zei God, gooi die staf op de grond. Werd het een slang, sommigen van jullie kennen het verhaal. Weet je, vanaf dat moment wordt de staf van Mozes de staf van God. De staf waarmee hij wonderen deed. Mozes, wat heb jij in de hand? Niks. Alleen. En dat is een heel oud voorbeeld. Maar mag ik een heel jong voorbeeld noemen? Er was een vrouw die naar Veenendaal verhuisde. En haar man verloor, vlak voor corona. En daarmee, door de verhuizing, verloor ze vrienden en een kerk. En toen ook nog eens haar man. En toen kwam ze in Mozaïek. En Mozaïek zei, we gaan dicht. En toen had ze ook geen kerk meer. En toen was ze eenzaam. Kan je je voorstellen, in een nieuw dorp, in je eentje, je echtgenoot ontvallen. En deze vrouw belde naar kantoor. En deze vrouw belde met een vraag. En zei, hallo, ik ben die en die. Ik heb mijn man verloren. En ik voel me eenzaam. En ik heb een vraag aan Mozaïek. En je zou denken, de vraag is, kan iemand bij mij op bezoek komen? Maar was haar vraag niet. Haar vraag was, mag ik in het bezoekteam? Mag ik in het bezoekteam? Je zou denken, wat heeft een weduwe nou te geven dan alleen haar pijn, haar verlies, haar rouw? Alles wat daar is afgenomen. Maar voor deze vrouw lag in het verlies ook haar winst. Niet alleen voor haar, maar ook voor een ander. Ze belde op om te zeggen, mag ik iemand bezoeken omdat ik me alleen voel? Zou Jezus dat bedoeld hebben toen hij zei, het is beter te geven dan te ontvangen? Wat heeft zij nou te geven, een weduwe? Maar in haar verlies lag haar winst. Al toen ze het aan Jezus gaf. Misschien zit jij hier en ik heb niks. Ik kan niks alleen. Ik heb niks alleen. Maar het is juist dat alleen waar God zo op jaagt. Waar hij naar verlangt. Daar. Want ik denk dat zo God wil laten zien dat de grote wonderen van het koninkrijk van God begint in de kleine overgave. We hebben hier niks meer. We hebben alleen 5 broodjes. En 2 visjes. En het Johannes-evangelie legt uit dat het niet eens een eigen lunchpakketje was, maar een van de ventje. Die had ook kunnen zeggen, nee, dus heeft mama aan mij gegeven. Dan heb ik anders straks niks, had hij kunnen doen. Maar het jochie, misschien onder enige dwang van Petrus, dat weten we niet, maar gaf het toch maar weg. En zo werd het lunchpakketje van een jochie het wonder voor duizenden. Een klein uitstapje. Ik zit hier naar die Pepijns te kijken en al die ukkies op de eerste rijen. Weet je, over Johannes, hè, de doper. Jezus zegt over hem, onder alle die uit de vrouw geboren is niemand groter dan hij, Johannes. Maar, nou, dus je zou kunnen zeggen, hoe goed, hoe gaaf dat er een wegbereider is voor Jezus. Prepare the way, Johannes, come on. Maar, even uitzoomend naar het koninkrijk. En terwijl we dan even kijken naar deze kleintjes die hier net stonden. Jezus zei, in het koninkrijk is de kleinste nog groter dan Johannes. Is hij nog groter dan Johannes? Is Pepijn nog groter dan Johannes? Deze zijn groter dan Johannes. Waarom zegt Jezus dat? Omdat ik geloof dat het grote wonder van Gods koninkrijk begint in het klein. Het is mosterdzaad wat maakt dat er een grote boom uitkomt. Begint in het klein. Want oh. En zo laat de Bijbel zien. Het wonder begint niet groot. Maar klein. Het is een lunchpakketje van een jong jochie. En daarom heel bewust ook zo'n eenvoudige maaltijd. Broodjes en visjes. Het was niet veel soeps. Dit was een grap. Maar hij landt niet. Dus maak hem dan maar zelf. Het was niet veel soeps. Hoorde je hem? Oké. Hé, maar wat als het... Mag zo de band terugkomen. Maar wat als 5 broodjes en 2 visjes door de handen van de meester gaan? Weet je dat elke keer als Jezus iets met brood aan het doen is, ook bij het laatste avondmaal, als hij het brood neemt, maar ook op andere plekken, bij de Emmausgangers, in Handelingen, dat als hij dus op weg is naar, dat is niet Handelingen, dat is het eind van Lucas, maar... Als hij op weg is naar Emmaus en die 2 komen... Misschien ken je het verhaal, maar elke keer als we Jezus iets zien met brood... dan zien we 4 woorden die als een soort refrein terugkomen. Hij nam, hij sprak, hij brak en hij gaf. Deze 4 woorden zien we altijd terug waar Jezus iets met brood doet. Hij neemt het brood, hij spreekt zijn zegen erover uit... hij breekt het en hij geeft het. En de 5000 worden verzadigd. Hé, wat gebeurt er vandaag, Mozaïek? Als God wat wij geven, als God wat jij geeft. Ik heb niks te geven alleen. Maar wat als God het nou eens neemt? En als God nou eens spreekt? spreekt, zijn zegen. En dat hij het dan mag breken. Zou het dan kunnen zijn dat wat hij breekt en dus mag geven, voedsel wordt voor de duizenden? Wat heb jij vandaag te geven aan Jezus? Wat heb jij vandaag te geven aan Jezus? En een paar weken geleden werd ik 's nachts wakker en ik was onrustig. En ik word al vaker 's nachts wakker. Dat mag u rustig weten. Dat heb je als je in de 50 bent, denk ik. Ik weet niet wat het is. Maar dan bid ik altijd, Heer, mag ik weer snel slapen? Want ik heb mijn kracht nodig voor morgen. Maar als ik niet snel slaap, dan, dat gebeurt ook wel eens, dan blijf ik een beetje draaien. Dan wordt mijn gebed, Heer, waarom heeft u mij wakker gemaakt? En ik had toen het idee dat God zei ja. Ik zei, nou, dan ga ik eruit. Ik ben naar beneden gegaan, kop thee gezet. En ik zat 3 uur in mijn stille tijdstoeltje bij het raam, lampje aangedaan. En God gaf dit verhaal. Het verhaal van de vermenigvuldiging. En ik zat daar in mijn stoeltje en ik voelde ergens, de oplossing is veel makkelijker, stuur de mensen weg. Het is vandaag 1 maart, voor u misschien gewoon een zondag, maar wij voelen, we stappen in een nieuw seizoen als kerk. We gaan straks om 4:30 nog een dienst hebben. Vraag me af of er iemand op afkomt, want iedereen zat al ineens in deze 2. Maar we zien wel, want Jezus is er, dus we gaan hem aanbidden. Amen. Maar ik zat daar en ik zat me een beetje sabbel te maken. Ik dacht na over het team en de moeites, de pijn, ook gewoon even. Juist als je dan zegt, we gaan naar een derde dienst, dan komen mensen ook dan juist op de lijn via mail. Die zeggen, ja, maar we hebben het al zo druk, wisten we niet. Weet je, dan blijkt dat er in teams soms best spanning zit, dan kunnen we het wel dragen. En het hield me wakker. En dan zou je zeggen, Heer, stuur de mensen gewoon weg. En het klinkt zo krankzinnig als dan Jezus zegt, nee, ik stuur ze niet weg. Ik heb een beter idee, geef jullie hen te eten. Zeg, Heer, hoe dan? Hoe kan ik dat? Hoe dan? Het is echt gekkigheid. Heer, u kunt niet iets vragen wat er niet is. Nee, zegt Jezus, dat doe ik ook niet. Maar ik vraag wat je wel hebt. Wat heb je wel? Ik heb niets, alleen. Ah, wat komt er nou? Misschien zit jij hier ook zo wel. Ik iets betekenen voor God, iets betekenen voor de kerk, iets betekenen in zijn koninkrijk. Ik heb helemaal niets. Denk eens aan die weduwe. Die hier niets meer had in Veenendaal. Alleen haar eenzaamheid. Dat was het begin van verbinding en bemoediging. En mensen zien en ze zegenen. Wat kan een weduwe nou geven? Wat kan jij nou geven? Heb je het gevoel dat je hier met je verlies zit? Geef het aan God. Want hij neemt, spreekt, breekt en geeft wat jij niet kan. Hij doet dat wonder. In Gods koninkrijk werkt het zo. Delen, kijk maar even mee. Delen is vermenigvuldigen. En zelfs verlies is winst. Wie zijn kruis opneemt en mij volgt, zal het leven vinden. In Gods koninkrijk is een omgekeerde economie. Wat je aan hem verliest, dat win je. Want je wint hem. En sterven is leven. Onze hele geloof, het christelijk geloof, is hierop gebaseerd. Dat zijn sterven ons leven is. En dat mijn sterven voor hem ook nieuw leven in mij is. Wat heb jij vandaag te geven? Wat heb jij vandaag te geven? Lieve mensen, het is 1 maart. En als Mozaïek gaan we in een nieuw seizoen. En het nieuwe seizoen betekent dat wat we hebben, geven we aan hem. Hij gaat het wonder. En ik geloof dit. We staan aan de vooravond van een wonderbaarlijke vermenigvuldiging. En als Mozaïek hebben we een diep verlangen. En ons verlangen is dat wij voorsorteren op een beweging van Gods geest in en door de kerk voor de samenleving. En wij geloven in een opwekking in Nederland door een herleving van de kerk. Daarvoor willen wij gaan voorsorteren. En daarom doen we week bidden en vasten. Daarom brengen we wat we hebben. Daarom geven we onze tijd, ook als rentmeesters. Daarom bidden we, daarom knielen we. Daarom zeggen we, Heer, help ons. Heer, waar uw hoop zijn in deze wanhopige wereld. En daarom willen we tot slot tijd nemen om God te aanbidden nu. Dat gaan we zo doen. Misschien kan die tafel weg. Iemand kan dat doen. Jolke kan dat doen, dank je. En we zingen daarom juist heel bewust, Christ is my firm foundation. Want in deze wereld, waar we de pushberichten van de NOS krijgen over mensen en regeringsleiders die gedood zijn. En oorlog in het Midden-Oosten en droogte in het noorden van Kenia. En allerlei gekke ontwikkelingen in deze wereld. Dichtbij, ver weg. Geloof ik dit. Dat is de wereld die God geschapen heeft. Dat is de wereld die God lief heeft. Dat is de wereld waar God zijn zoon aan gaf. Waarvan Johannes zei, zie het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Dat is de wereld die wordt vernieuwd. En er is een kerk die zegt, die vernieuwing die begint hier en nu door de Heilige Geest. Bang. Kom maar. Beweeg maar mee in de beweging van God. Bid maar mee in de beweging van God. Geef maar mee in de beweging van God. Dien maar mee in de beweging van God. Bid, aanbid met ons mee. Want wij als kerk hebben een verantwoordelijkheid om in een wereld die denkt, dit loopt in de soep, te gaan staan en zeggen, nee, Christ is my firm foundation. He is the rock on which I stand. En als alles misgaat en everything is shaken, is er een kerk die zegt, wij hebben profetisch al gezien waar de toekomst op uitloopt. En dat is alle dingen nieuw. Dus wij zingen harder dan ooit tevoren, dat er hoop is voor deze wereld. Voor jou, voor mij, voor ons gezin. Alleen dit, hè? Alleen dit. Geef wat je hebt. Ik heb niks, kan niks. Geef wat je hebt. Hij neemt het. Hij spreekt er zijn zegen over uit. Hij breekt het. En hij deelt het uit aan een wereld in nood. Laten we samen staan. Dankjewel. En de komende momenten is onze aanbidding niet wat liederen zingen. Maar het is een profetisch signaal naar iedereen hier, in ons land en in deze wereld en in de hemelse gewesten. Jezus heeft het laatste woord. Hij is de rots. En wij gaan al in wat God voor ons heeft. Here we go.